Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. In deze dienst zal er bevestiging van ambtsdrager zijn. U wordt herinnerd aan de Hemelvaartsdagdienst. Dat zal beginnen op de normale tijd om 9:30. En aanstaande zondag zal er weer een aangepaste kerkdienst worden gehouden in de hersteld hervormde kerk te Sommelsdijk. Aanvang 14:45. Voorganger is dominee J.W. van Estrik. Tot zover deze mededelingen. Beginnen we samen deze kerkdienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 132, de versen 5 en 9. 132, vers 5, wij zullen in zijn woning gaan. En vers 9, ik zal, want Sion is van God begeerd. 132, 5 en 9. willen we ons nu stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. En daarna zingen wij Psalm 47, het eerste vers. Psalm 47, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing in deze dienst van bevestiging van ambtsdragers is Psalm 132. Wij lezen met elkaar Psalm 132. En daar lezen wij Gods heilig woord. Een lied Hamaaloot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden. Dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende, zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimme, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata. Wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan. Wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte. Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht van uw gezalfde niet af, om Davids uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende, van de vrucht uw buik zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden, en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen. Haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen. En haar priester zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een horen doen uitspruiten. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Tot zover de schriftlezing, de tekst voor de prediking. Vindt u hier, en het wordt gevormd door vers 9. Vers 9 van Psalm 132. En daar lezen wij dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. En dat uw gunstgenoten juichen. Tot zover. In verband met de voorbeden wordt u meegedeeld dat in de afgelopen week broeder de Jong naar het ziekenhuis kwam, moest en nu weer thuis mag zijn. We denken ook aan broeder Blok die ook naar het ziekenhuis moest en daar nu nog steeds verblijft. We willen ook de Heere danken dat broeder en zuster Jaap en Corrie Slui, 45 jaar getrouwd mochten zijn in deze afgelopen week. We willen ook denken aan broeder en zuster Douw, nu gisteren de vader van zuster Douw, broeder van Belzen, is overleden. De laatste tijd verbleef hij in het rusthuis Salem in Ridderkerk. We willen ook hen de Heere opdragen. Zullen wij samen bidden. Heere, wat een voorrecht is het om weer in uw huis te zijn. Dat u ons gedragen hebt in de afgelopen week. Dat u ons nabij geweest bent. Dat u ons gespaard hebt. We zeggen u daar dank voor en dat u ons nabij geweest bent in uw woord. We hadden dagelijks uw woord bij ons en daarin wilde u toch tot ons spreken. En nu geeft u ons de onverdiende zegen dat wij op mogen komen naar uw huis. Want we hebben geen recht om hier te zitten. Het is ook niet iets waarmee we wat verdienen bij u, dat wij naar de kerk gaan. Het is enkel genade dat wij hier mogen zijn. Dat wij nog gemeente mogen zijn. Dat u Sion begeerd hebt. Dat u gesproken hebt dat u daar uw rust wil geven. Dat u daar wil wonen. En dat daar de eeuwige rust gesmaakt wordt. Dat is enkel te danken aan uw genade. En Heere, wij bidden u of u ook hier wilt wonen, naar uw raad. En dat u ook hier vrede en welaangename rust wilt schenken. En dat u ook hier zult wonen en blijven wonen, met uw rust, met uw woord. Heere, geef dat uw woord hier verkondigd mag worden tot de eer van uw naam. En dat zal zijn wanneer de Heere Jezus Christus centraal staat. Wanneer we de noodzaak zien om met Christus bekleed te worden. Wanneer we beseffen en zien dat wij van nature in dood, in misdaden en overtredingen zijn. En wanneer wij beseffen dat wij in alles diep afhankelijk zijn van u. Maar u wordt er ook in verheerlijkt wanneer het blijkt dat u barmhartig bent en genadig en groot van goedertierenheid. En dat u groot bent in langmoedigheid. En dat er zo verwachting mag zijn bij u, o voor arme zondaren. Heere God, we belijden u onze overtredingen, onze tekorten, onze afmakingen. We hebben allemaal schuld. We hebben allemaal vuil over ons gehaald in de afgelopen week. En we hebben geen recht om hier te zijn. We pleiten dan enkel op het bloed van de Heere Jezus Christus. En wij bidden u of u ons om zijnentwil ons zeer nabij wilt zijn. Dat u, Heere Jezus, in ons midden zult wandelen in de gedaante van de Heilige Schrift. En dat u, Heere Jezus, ingang zult vinden in onze harten. We hebben het nodig om bekleed te worden met u, Heere Jezus. En dat u in ons zou wonen. En dat wij u ingelijfd zouden zijn. Zo alleen zal het goed met ons komen. Wanneer wij een levende band met de Heere Jezus Christus hebben. O, wij bidden u, wilt u uzelf doen schitteren vanmorgen. Ook in de bediening van uw woord. Wilt u zondaren tot u trekken. Wilt u hen die van verre staan bemoedigen en aansporen. En wilt u hen die in het donker zijn licht geven? Wilt u hen die aan het dwalen zijn terugbrengen? Wilt u bekeringen geven en geestelijk leven schenken? Wilt u uw kinderen vermanen en vertroosten? En wil schenken, Heere, dat het geestelijke leven wat u geschonken hebt, dat dat verdiept mag worden onder ons. Schenk daartoe uw dienaar kracht, dat hij uw woord recht mag verkondigen. En help ons ook bij het luisteren, dat we hier zullen zitten en dat we met aandacht mogen luisteren. Wees bij de jongens en de meisjes in de kerk. Geef dat ze ook iets mogen meenemen en dat uw woord ook tot hen zal spreken. We zeggen u dank dat wij een dienst van bevestiging van ambtsdragers mogen hebben. En wij bidden u voor broeder de Bakker en voor broeder van de Hel. En wij vragen u nu reeds of u hen zeer nabij wil zijn. Of u hen wilt zalven met uw Heilige Geest. En of u hen wilt bekwamen om het werk te doen waartoe u hen roept in de gemeente. Verblijd hen door uw aanwezigheid in hun leven. En geef dat zij mogen ervaren dat u goed bent voor uw knechten. Dat u een speciale zegen hebt voor hen die u mogen dienen, ook in het ambt. Ontferm u over hen. Wees ook bij onze broeder Martin But, die vele jaren mocht dienen als diaken. En wij danken u voor zijn inzet en voor het werk wat hij mocht doen, op velerlei wijze tot zegen is geweest. Heere, wilt u hetgeen hij gesproken heeft ook bij de huizen nog tot zegen laten zijn voor de gemeenteleden? En wilt u hem gedenken met zijn gezin in uw gunst en genade? Heere, wij willen u ook bidden of u in uw genade en gunst wil zijn bij hen die het moeilijk hebben. Hen die thuis zijn en meeluisteren via de kerktelefoon. Die voorheen met ons opkwamen naar uw huis, maar het nu niet meer kunnen. Heere, wilt u hen opzoeken, dat zij gemeenschap met u mogen beleven, ook zelfs op een hoge leeftijd. Heere, wij willen u bidden voor de rouwdragende familie van Belzen en in het bijzonder onze broeder en zuster Douw in ons midden. Heer, u hebt de vader van zuster Douw weggenomen uit dit leven. En u weet wat dit voor hen betekent. Een groot verlies. Er is smart, er is pijn, er is verdriet. Maar wilt u in uw genade uw troost geven? En wilt u geven dat te midden van dit alles de aandacht niet, zelfs niet op een overledene mag zijn, maar dat de aandacht op u gericht mag zijn. En dat er ook gezien mag worden dat u, Heere Jezus, de dood hebt overwonnen. En dat er zo troost mag zijn. En ook verwachting voor hen die achterblijven. Vertroost hen met die waarheid dat u de opstanding en het leven bent. En wilt u met uw genade krachtig werken. En een gezegende rouwdienst geven verderop in deze week. Heere, wij willen u ook bidden voor zuster Ma van Driel. Nu zij een plaats heeft ontvangen in de Goede Ree, wilt u geven dat zij daar mag revalideren? Wilt u haar daar zeer nabij zijn? Haar vertroosten met uw aanwezigheid? En geef, Heere, dat de revalidatie effect mag hebben. Kon het zijn dat zij tot een redelijke gezondheid weer mag herstellen. Verblijd haar en haar man met uw bemoeienissen met hen. Wij bidden u over broeder Jan Broeren en zijn vrouw Nel, wanneer de ziekte alleen maar zwaarder wordt. Heere, wilt u hen wekelijks, dagelijks en van uur tot uur nabij zijn. Geef kracht bij de verzorging, maar geef boven alles de vrede van uw Heilige Geest, dat er zicht mag zijn op uw volkomen borgwerk en dat er een rusten mag zijn op het volbrachte werk van de Heere Jezus alleen. Vertroost zo onze broeder, broeren. We bidden u, Heere, voor broeder Leen van de Bos, met zijn opname in Bos en Duin. Heere, wilt u toch een doorbraak geven? En wilt u verandering schenken? En wilt u uw genade in zijn leven verheerlijken? Wilt u hem kracht geven om datgene te doen wat goed is in uw oog? Geef hem genade en kracht, en dat hij mag herstellen en dat hij mag verbeteren. Ondersteun zijn vrouw Apollonia, wees haar nabij, Heere, met de zorg voor haar man. En zegen dat gezin in uw genade. Geef dat zij kracht mogen ervaren van u als een nimmer eindigende bron van kracht en troost. Wij willen u ook dankzeggen, Heere, dat onze broeder en zuster Jaap en Corrie Slui hun 45-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. Ge zijt goed voor hen geweest. En als we terugzien op deze jaren, dan moeten wij zeggen, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn geworden. Dat uw goede tierenheid waarachtig was en trouw en elke dag weer nieuw. Geef dat zij uit die verwondering mogen leven. En dat zij ook bij de voordeur elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Dat ze elkaar mogen voorthelpen in het volgen van u. En elkaar daarin mogen bemoedigen. Heere God, wilt u uw genade ook in hun leven verheerlijken. Zo leggen wij, Heere, de noden voor van de gemeente. En u kent een ieder van ons in al onze omstandigheden. We bidden u voor de jonge mensen die ook spannende weken beleven wanneer ze examens moeten schrijven. Geef hen daarbij ook de kracht en de wijsheid. En geef dat zij alle hulp van u verwachten. Zegen onze jonge mensen en ook het werk wat zij doen bij het schrijven van examens. En wil ons zo gedenken, maar Heere, wil ook uw kerk gedenken over heel deze aarde. Breid haar uit, verheerlijk uw naam in het zaligen van zondaren. En hoor ons bidden in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En aanstaande donderdag, Hemelvaartsdag, zal er 1 collecte worden gehouden voor de kerk. En aanstaande zondag is weer de eerste voor de kerk en de tweede voor kerkelijke kassen. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan Psalm 115, de versen 1, 6 en 7. 115, 1, 6 en 7. Geliefde gemeente, het zal u wel bekend zijn dat onder het oude Israël het volk op gezette tijden in het jaar opging naar de tempel in Jeruzalem. En terwijl zij opgingen, was er blijdschap in het opgaan. Ze gingen jongens en meisjes naar de tempel om daar de Heere te aanbidden. En er was blijdschap onder het volk. Waarom was er blijdschap? Blijdschap om naar de tempel te gaan, dat was omdat daar de Heere zelf woonde. En het volk wist, en de jongens en de meisjes wisten het ook, dat ons eten, dat komt van de Heere. Want de Heere geeft regen en zonneschijn. En de Heere heeft ons dit land gegeven. Maar de Heere heeft ook een middel gegeven dat wij van onze zonden verlost worden. Dat er vergeving mag plaatsvinden. En dat is door het bloedvergieten in de tempel van het offerdier. En daar in de tempel, daar breidt de priester zijn handen uit. En er wordt een zegen gegeven op het volk. En daar mogen we lofprijzingen doen. En dan mogen we onze schuld belijden voor de Heere. Daar wordt vrede gesmaakt. En daarom ging het volk met blijdschap en met verwachting op naar het huis des Heeren. En zo mogen wij ook zondagmorgens met blijdschap naar de kerk gaan. Want jongens en meisjes, de Heere is het die ons het leven geeft. De Heere is het die ook ons regen en zonneschijn geeft. En wij hebben toch ook allemaal zonden? We moeten toch ook verlost worden van onze zonden? De Heere vertelt ons hoe we naar de hemel kunnen gaan. En dat we een nieuw hart moeten krijgen. En dat horen we nou in de kerk. En nou is er ook veel om voor te bidden. En daarom duurt het gebed misschien ook wat lang. En er is ook heel veel uit te leggen uit Gods woord. En daarom duurt de preek ook soms misschien een beetje lang zoals je dat denkt. Maar toch is het allemaal, het spreekt over het leven en over de Heere God. Die wil helpen in nood. Die gekomen is om ons te redden van zonden en ellende. En daarom is het zo'n voorrecht om naar de kerk te mogen en onder de prediking te zijn. Laten wij ook met blijdschap mogen opgaan naar de kerk om daar zijn woord te horen. Nou, het volk ging ook op met blijdschap naar de tempel. En terwijl ze naar de tempel toe gingen, daar in het oude Israël, dan zongen ze liederen. En ze zongen vooral wat wij kennen als de liederen Hamaalot. Dat is een Hebreeuws woord, Hamaalot. Dat is u misschien ook wel opgevallen bij de schriftlezing in 132. Een lied Hamaalot. En u weet misschien wel, dat zijn de lied der trappen. Dat betekent het woord in het Hebreeuws trappen of opgaan. En dan wordt er gedacht, ze zongen deze liederen als ze opgingen naar de tempel. Ze gingen dan op naar de berg Sion en dan zongen ze de liederen van Hamaalot, de liederen van de opgangen. En dat zijn psalmen. En die vinden wij in het psalmboek van de psalmen 120 tot en met 134. Dat is een gedeelte wat de liederen van Hamaalot zijn. En nou zien wij vanmorgen één daarvan, dat is psalm 132. En vanmorgen mogen er twee mannen bevestigd worden in ons midden. Ze zijn beide gestemd, de een als ouderling, de ander als diaken. En ze hebben beide een benoeming met Gods hulp willen aanvaarden, daar zijn wij dankbaar voor. En wij mogen nu alvast zeggen, gemeente, bid voor uw kerkenraad. Bid voor deze ambtsdragers. En bid voor de prediking van Gods woord, opdat de Heere in ons midden mag zijn. En dat de ambtsdragers ook hun ambt nauwkeurig zouden verrichten. En ambtsdragers hebben veel wijsheid nodig om het juiste woord te spreken als ze bezoeken afleggen. Dat is niet altijd eenvoudig. Ze hebben genade nodig en liefde en ook zelfverloochening. Ze hebben kennis nodig en kracht. Ach, wilt u bidden voor de ambtsdragers, voor de dominee, voor de ouderlingen en de diakenen. Want in onszelf kunnen wij het werk ook niet doen. Alles moet ons ook geschonken worden. En wanneer de ambtsdragers trouw en met liefde hun werk doen, dan zult u er wel bij varen. En dan zal de gemeente gezegend worden. En daar gaat het nou eigenlijk ook om in Psalm 132 vers 9. Er wordt eigenlijk gebeden dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. En dat uw gunstgenoten juichen. We mediteren dan over een gebed voor Gods knechten. En we zien ten eerste de inhoud van dat gebed. Dat is dat zij bekleed worden met gerechtigheid. Dat is de inhoud van het gebed. Maar we zien ook de vrucht van dat gebed. En de vrucht is dat de gerechtigheid van de Heere Jezus niet alleen toegerekend wordt, niet alleen bekleed wordt, maar ook ingang vindt in het leven. Dat het ook toegepast wordt. U zou kunnen zeggen heiliging. De eerste zou dan rechtvaardiging kunnen genoemd worden. En dan ten derde ook de uitwerking van dit gebed. En dat zal zijn dat uw gunstgenoten juichen. En dat zijn dan is er blijdschap in het midden van de gemeente. Dan wordt de Heere geroemd. Dus we denken na over dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. En dat uw gunstgenoten juichen. We zien een gebed voor Gods knechten. Ten eerste de inhoud. Ten tweede de vrucht. Ten derde de uitwerking van dit gebed. We zagen dat Psalm 132 een lied Hamaalot is, een lied van de opgang. Dat werd waarschijnlijk gezongen bij het opgaan naar Jeruzalem. Maar als u naar deze psalm zelf kijkt, dan ziet u daar ook al een opgang in de psalm zelf. Er is een opklimming, het leidt tot een climax in deze psalm. Het begint met vers 1 over verdrukking en lijden. Gedenk aan David en al zijn lijden. En dan gaat het naar de kroon in vers 18. Maar op hem zal zijn kroon bloeien. En we zien ook in vers 1, gedenk aan David. Maar dan gaat het naar vers 17 toe. Daar zal ik David een horen doen uitspruiten. We zien een opgang zelfs in de psalm. Dat leidt tot een climax. Dat eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Ja, het is ook een verwijzing naar de kroon die eeuwig zal rusten op het hoofd van de Heere Jezus. Maar nu willen we niet in detail ingaan op wat de verschillende versen bedoelen. We willen ons richten op één vers, vers 9. Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Nou, daar zien we al gelijk verschillende zaken. We zien hier het woord priesters. Wie waren de priesters? Nou jongens en meisjes, dat weten jullie wel. Wie waren priesters in het Oude Testament? Dat waren de afstammelingen van Aaron en zijn zonen. Zij waren de priesters. En zij waren de officiële ambtsdragers in de tempel. Zij stonden voor de Heere om verzoening te bewerken voor het volk. En zij stonden voor de Heere om te bidden voor het volk. En ze moesten ook Gods woord uitleggen aan de mensen die kwamen daar in de tempel te aanbidden. En ze moesten ook de zegen op het volk leggen namens de Heere. Nou, wij leven niet meer in de oud-testamentische bedeling, maar nu in de nieuw-testamentische bedeling. En nu kennen wij geen aparte priesters meer. Want al Gods kinderen worden opgeroepen om priesters te zijn. Wij worden zelf opgeroepen ons leven te offeren aan God als een levend offer. Om in zelfverloochening niet voor onszelf te leven, maar voor Hem. We worden ook geroepen om voor anderen te bidden. En te zoeken ook een zegen te zijn voor anderen. Dus in die wijze worden al Gods kinderen worden opgeroepen om priesters te zijn. Dus wij hebben geen priesters meer, maar wij hebben wel ambtsdragers. En dat zijn mannen die gekozen worden uit het midden van de gemeente. En dat zijn mannen waarvan wij hopen dat zij Gods Heilige Geest bezitten. En zij worden geroepen om te dienen in de gemeente. En dat doen zij door Gods woord anderen voor te stellen. U mag het verwachten van uw ambtsdragers dat wanneer ze bij u komen, dat ze met Gods woord tot u komen. En dat ze ook Gods woord laten spreken. En dat kunnen zij ook alleen maar doen door de kracht van de Heilige Geest. En daarom hebben zij het gebed nodig. Dat zien we ook in het Nieuwe Testament, herhaaldelijk. 1 Thessalonicenzen 5, vers 25, broeders, bid voor ons. Nee, Paulus zegt niet, ik heb de Heere gezien en de Heere is herhaaldelijk aan mij verschenen en ik heb het zelf van de Heere vernomen en ik heb zelf bijzondere gaven gekregen. Nee, u hoeft niet zozeer voor mij te bidden. Nee, juist niet. Hij zegt, broeders, bid voor ons. Herhaaldelijk zien we dat. In Efeze 6, en bid ook voor mij, dat de woorden mij gegeven worden in de opening van mijn mond. Het is als een kreun dat apostel Paulus vraagt om voorbeden, want het gewicht van de zielen drukt op hem. En de enorme verantwoordelijkheid om het woord Gods uit te dragen, dat drukt en weegt op hem. Hij kan niets zonder de Heere. Hij moest het zeggen, bid voor ons, hoeveel te meer dan voor ons gemeente, ook als kerkraad, als predikant en ouderlingen en diakenen. We zien het ook in 2 Thessalonicenzen 3, vers 1. Voorts, broeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben. Hebreeën 13, vers 18. Bid voor ons. Nou, en zo zien we het in onze tekst, dat er ook gebeden wordt. Er wordt gebeden voor de ambtsdragers, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. En dat woord gerechtigheid is hier ook heel belangrijk. We kunnen zoveel zorg hebben over ons uiterlijk, maar wat van fundamenteel belang is, is de gerechtigheid van God. Dat wij bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. En dat is het mooiste kleed wat u dragen kunt. Dat het volkomen werk van de Heer Jezus Christus u toegerekend wordt. De Heer Jezus was bekleed met zulke mooie klederen, de klederen des heils. Hij draagt de mantel van de gerechtigheid en daarmee bekleedt hij ook zijn volk. Dus wat is deze gerechtigheid? Dat betekent gewassen te zijn van uw zonden in het bloed van de Heere Jezus. Het betekent dat de Heere Jezus de betaling is voor uw zonden. En de dienstknechten van de Heere, de ambtsdragers, moeten bekleed worden met deze gerechtigheid. En daarom is het zo noodzakelijk, ook in het ambt, dat wij onszelf ook onderzoeken of wij bekleed zijn en persoonlijk gewassen zijn met die gerechtigheid van Christus. En daarom is het noodzakelijk onszelf te onderzoeken wie de Heere Jezus voor ons persoonlijk is en hoe onze verhouding is tot de Heere Jezus. Is Hij onze rechtvaardiging voor God? Is Hij onze voorbidder bij God? Rusten wij ook als ambtsdragers op dat volkomen werk van de Heere Jezus alleen? En hebben we geleerd onze eigen gerechtigheid weg te werpen en dat we alleen maar de gerechtigheid van de Heere Jezus overhouden als onze toevlucht, als onze rechtvaardiging voor God? En dat is noodzakelijk voor een ieder hier in de kerk, maar in bijzonder voor de ambtsdragers. Dat we zijn eigendom zijn, bekleed zijn met zijn gerechtigheid. Dat is essentieel. En zijn uitdelging van onze zonden kan alleen maar de rustgrond zijn in ons leven. Dus die gerechtigheid van Christus moet op ons gelegd worden, net als de kleren die u draagt op u gelegd worden. Zo moet de gerechtigheid van de Heere Jezus u opgelegd worden. En dat is dan niet uw eigen gerechtigheid. Dat is de vreemde gerechtigheid die buiten ons ligt, in de Heere Jezus alleen. Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Dat is dus de toegerekende gerechtigheid. Maar we zien ook de vrucht van dit gebed. Dan kunnen we de lijn doortrekken en dan zien we niet alleen de inhoud, maar ook de vrucht van dit gebed. Want dan gaat hij niet alleen maar om de toegerekende gerechtigheid van Christus, maar ook over de vrucht. En dat is de toegepaste gerechtigheid van Christus in het hart, in het leven. Dan is het niet alleen maar iets uiterlijks wat ons bedekt, wat een vrijspraak is, maar dan wordt de gerechtigheid persoonlijk, innerlijk toegepast. Dan wordt er de beleving van een nieuw hart, van een nieuw leven, van een nieuw levensbeginsel. Heiligheid. In de rechtvaardiging, daar rekent de Heere God een mens de volkomen gerechtigheid van Christus toe. En dan heeft God de Vader niets meer te eisen. Maar daaraan onlosmakelijk gekoppeld is het ook dat de Heilige Geest de gerechtigheid van Christus u gaat toepassen in het leven. Dan wordt u nieuw. En nu hebben wij allemaal deze toegepaste gerechtigheid nodig. De heiligheid. Dat is een heilige levenswandel. Daar hebben wij alle nodig, gemeente, maar in het bijzonder ook de ambtsdragers. In het Oude Testament moesten de priesters heilige mannen God zijn. Er waren ook speciale verordeningen voor de priesters. Maar in de Nieuwtestamentische kerk moeten ambtsdragers ook heilige mannen zijn. En daarom is de eerste vereiste voor het ambt niet dat u gaven hebt. En het is niet dat u veel dingen kunt regelen, of dat u welsprekend bent, of dat u veel inzicht hebt in de schriften. Dat is niet de eerste vereiste voor het ambt. De eerste vereiste voor het ambt is heiliging, een persoonlijke leven dat toegewijd is aan de Heere. Dat uw leven voor hem neerligt. En dat u hem aanroept. En dat u veranderd wordt naar zijn beeld. Dat Christus in u leeft. Dat is het, de eerste vereiste voor het ambt. En daarom zijn de woorden van onze tekst ook niet alleen een gebed, maar ook een gebod. Het is een vermaning. Hij gebiedt zijn gemeente heilig te zijn, omdat hij heilig is. Maar hij gebiedt ook de ambtsdragers, de dominee, de ouderlingen, de diakenen, dat zij heilig moeten zijn, omdat hij heilig is. En heilig, dat betekent hem toegewijd. Dat de Heer in het centrum van ons leven staat. Dat alles in ons leven draait om hem. Dat we een nauwe levenswandel zoeken met hem. En natuurlijk is het mooi als wij bepaalde gaven hebben. En dat we ook ijverig zijn in Gods dienst, dat moet ook. En trouw moeten we zijn in ons bezoekwerk. En we zijn ook geroepen om Gods woord te kennen en dat uit te dragen. We moeten de kudde ook kennen en opzicht daarover hebben. We moeten een geestelijke situatie bezien en hen op een gepaste wijze of op een ootmoedige wijze weten te vermanen en te vertroosten. Dat is allemaal waar, maar de essentiële vereiste waar alles mee staat of valt is persoonlijke heiliging, heiligheid. Een paar woorden in eenvoud gesproken door een heilige man, daar gaat kracht van uit. Dat maakt ook indruk. Want anderen weten, hij leeft erin. Hij weet het, hij beleeft het. En zo moeten we ook in het ambt niet alleen rechtvaardig verklaard worden, we moeten rechtvaardig zijn. We hebben de wapenrusting van God nodig. We moeten bekleed worden met gerechtigheid. Maar we moeten ook inwendig heiliging kennen. Een leven van toewijding aan de Heere. Het eerst hem zoeken. Zijn wil. Ons leven met al ons lek en gebrek voor hem neerleggen. En alles wat anders zou moeten in ons leven voor hem neerleggen. Hem aanlopen. En daarom hebben dominees en ouderlingen en diakenen hun leven te onderzoeken. We moeten onszelf juist in het ambt onszelf afvragen. Hoe functioneer ik? Hoe reageer ik? Hoe is mijn verhouding tot God? En zijn er misschien kleine vossen die de wijngaard vernielen in mijn leven? Zijn er wat wij noemen kleine zonden, zo noemen we die, maar ondertussen bevlekken ze mijn bestaan en verlammen ze mijn geestelijk leven en ze maken mij nutteloos in de dienst. Kijk, wanneer wij persoonlijke zonden aan de hand houden en weten dat dat anders moet, maar dat doen we niet. We veranderen dat niet. Dan maken we onszelf nutteloos in de dienst. We kunnen gezien zijn bij de mensen. Maar wanneer er zonden zijn in ons gezin, of wanneer ik hard ben tegen mijn vrouw, dan moet ik niet denken dat ik nuttig kan zijn in Gods dienst. wanneer mijn vlees verstrikt zit in lusten en immoraliteit of drank of hebzucht of hardheid tegenover anderen, dan kan ik niet functioneren in het ambt. Uiterlijk lijkt alles wel goed te gaan. En de mensen merken het misschien ook niet zo. Maar ondertussen verlam ik wel mijn eigen functioneren. En zo, broeder, zijn wij geroepen om ambtsdragers te zijn in de gemeente Gods, u en ik. En we hebben de verantwoordelijkheid om met zielen om te gaan. We moeten hen onderwijzen in de vrezen des Heren. En daartoe moeten wij bekleed zijn met heiligheid. En dat heeft te maken met ons gewaad, met ons gepraat, met ons gelaat. Dat heeft te maken met hoe wij erin staan in het dagelijkse leven. Hoe spreken wij over anderen? Hoe spreken we over anderen in de gemeente? Hoe zouden we reageren als iemand kwaad sprak, lelijk sprak over onze vrouwen? Maar dan mogen wij ook niet verkeerd spreken over de vrouw van Christus. Over de bruid van Christus. Maar dan dienen wij ook met ootmoed en met liefde en met geduld om te gaan. Omdat de Heer ook toch ook zo geduldig is met ons. En ons toch draagt met onze onhebbelijkheden. Dan zullen wij toch ook geduld hebben met de kudde als we onszelf ook kennen. En hoe bezien wij andere mensen? Achten wij onszelf hoger dan hen? Of achten wij hen hoger dan onszelf? Zo moet het. Spurgeon gebruikte ergens het voorbeeld van een sneltrein die opeens stil stond, omdat er een kleine schroef kapot ging. Als wij nou tekortschieten in iets wat wij onbelangrijk vinden, dan wordt het geestelijke leven wel verontreinigd. En al onze pogingen om anderen te onderwijzen in de vrezen des Heren wordt krachteloos gemaakt. Omdat we de liefde van de Heren missen. En dat we Gods warme geest ontberen. Ambtsdragers zijn geroepen te zijn om een instrument te wezen in de hand van God, om anderen te vormen. En McShane zei eens tegen een ambtsbroeder dat wij onze instrumenten moeten we scherp houden, want de cavalerieofficier doet moeite om zijn sabel scherp te doen zijn en glad te doen zijn en elk vlek wordt er afgepoetst. En McShane zei tegen zijn ambtsbroeder, onthoud dat u Gods sabel bent. U bent zijn instrument. Houd het scherp. Uzelf moet scherp zijn. De vlekken moeten eraf. Want het is niet zozeer grote talenten die door God gezegend worden, als wel gelijkvormigheid aan de Heere Jezus. En toen schreef McShane ook aan zijn vriend, een heilige predikant is een geducht wapen in de hand van God. En zo kunnen we onze effectiviteit ook in het ambt vernielen door een slordige levensstijl. Spurgeon zegt ergens, we kunnen met onze tong in de hemel zijn en zo mooi spreken, terwijl de wereld aan onze vingers hangt. En daarom zei Spurgeon ook, vermijd kleine schulden. Het niet nakomen van afspraken. Het kletsen over anderen. Namen geven aan mensen. Vermijd niet zeggende oneenigheid. Wees bereid de minste te zijn. Van al zulke zaken, wanneer we daar niet de hand aan houden, die kunnen als vliegen in de apothekerszalf zijn, die het verknoeien en verderven. Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid, dat is dan de inwendige gerechtigheid die toegepast wordt door Gods geest. En als we naar dat gebed kijken, dat werd opgezonden in Psalm 132, in de tempel, in de nabijheid van God. Daar werd gebeden vooral dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Het is in de aanwezigheid van God dat dit gebeden werd. Want daar bij God, daar ontvangt de mens gerechtigheid en heiligheid. En daarom moeten we ook in het ambt een nauwe wandel met God nodig hebben. Het leven in de binnenkamer, dat moet ons vertrouwd zijn. We moeten de naam des Heren aanroepen. En Paulus zegt tot Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 7. Oefen u zelf tot godzaligheid. Oefenen. Exercitie. Dat is de tijd nemen om te lezen, om te bidden, om ons te oefenen, om thuis te zijn in Gods woord en in de belijdenisgeschriften. Ja, het is goed om goede boeken te lezen en daaruit te lezen, zodat we de waarheid van de Heere leren zien en dat we zelf vertroost worden. En met de troost waarmee wij vertroost zijn, wij ook anderen mogen en kunnen vertroosten. En die heiligheid wordt geschonken, hoe dan in de onmiddellijke omgeving van God. Net als in de tempel, dit gebed werd in de tempel opgezonden, in de nabijheid van God. Wij persoonlijk, in de nabijheid van de Heere. En dan mogen we als ambtsdragers al onze tekorten, al onze noden, al onze gebreken de Heere voorleggen. Dan mogen we onze zwakte en onze onmacht hem voorleggen. Dan mogen we hem vragen om genade voor genade. Want wanneer de Heere roept, dan wil hij ook bekwamen. En dan weet hij nog meer dan u wat u nodig hebt. En u mag met al uw lege bakken bij de Heere komen. En zorg dat het er niet weinige zijn. Want zolang er nog lege kruiken en lege vaten zijn, wil de Heere die vullen. En dan zal zijn Heilige Geest beslag op u leggen. En u zult een zegen zijn. Maar dat is het vrucht van Gods werk in uw leven. En zo zien we tenslotte ook de uitwerking van dat gebed. Want de tekst zegt dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Kijk, wanneer ambtsdragers bekleed zijn met gerechtigheid, wat gebeurt er dan? Dan zullen Gods kinderen juichen. Dan is er blijdschap onder het volk, dan is er respect voor de ambtsdragers en blijdschap wanneer ze bij ons op bezoek komen, want u weet, ze zullen ons leiden in de grazige weide van Gods woord. En dan merkt u dat u neergelegen wordt langs stille wateren en daar smaakt u rust. En daar ziet u de zaligheid van de Heere en de schoonheid van zijn dienst. En dat smaakt u. U smaakt en ziet dat de Heere goed is. En dat geeft vreugde. Dan komt er blijdschap. Dan gaan Gods gunstgenoten juichen. Dan is er blijdschap onder Gods kinderen. Gods woord geeft de diepste vreugde. De wereld geeft geen blijvende vreugde, geeft geen ware vreugde. Maar heiligheid en blijdschap gaan samen op. Waar het ene aanwezig is, daar is ook het andere te vinden. Heilige mannen zijn ook vreugdevolle mannen. Wanneer u dit leven van heiligheid kent, dan kent u ook vreugde en blijdschap in de Heere. Want blijdschap is ook, behoort ook tot de vrucht van de Heilige Geest. Want dan weet u het, hij zag naar mij om, hij redde mij. Zulke mensen juichen van vreugde. En wanneer u dit kent persoonlijk in uw leven, dan zal het ook blijken in de gemeente. Dan is er vreugde onder het volk. En wanneer zal de gemeente juichen en blij zijn? Wanneer ze zelf ook deel aan krijgen. En wat een vreugde is dat voor een ambtsdrager om op bezoek te gaan bij leden van de gemeente die in de ruimte gezet zijn. Die spreken over de volheid van de Heere. En wat een zegen, gemeente, wanneer u het in uw eigen leven mag ervaren. Dat de zonde die u een slaaf maakte en de zonde die hard was in uw leven, dat de kracht daarvan gebroken is door de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. En dat u geleid wordt in een nieuwe wandel, een wandel dat toegewijd is aan de Heere. Dan hebt u blijdschap en vreugde in de Heere. Dan hoort u ook bij die gunstgenoten uit onze tekst die juichen. En zo is ook dit. Ook een roeping te juichen in de Heere. Maar dat kan alleen maar plaatsvinden wanneer we zijn gunstgenoten zijn. Hoort u bij zijn gunstgenoten? Wat betekent dat? Dat zijn zij die de gunst van de Heere, die het welgevallen van de Heere ontvangen. Hoort u daarbij? Dan bent u eerst verootmoedigd over uw zonden. Dan hebt u ook geleerd een walg aan uzelf te hebben vanwege die zonden. En dan zoekt u ook de bedekking die er ligt in de Heer Jezus Christus. Dan dorst u naar hem. Dan verlangt u naar de Heer Jezus in uw leven. En dan wilt u ook voor niemand anders leven dan voor hem. En u vraagt, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dan hoort u ook bij die gunstgenoten Gods. Het zijn de kinderen Gods. Maar wanneer u nou uw eigen leven leidt en u zegt, ja, dit zal wel. En ik geloof het allemaal wel, dus u gelooft het niet. Kijk, en wanneer u nou een leeft voor de genoegens van deze wereld. En leeft voor allemaal wat u nog meer kunt hebben. Ja, dan ligt het niet goed in uw leven met de Heere. En dan is heiliging ook iets waar u niet van houdt. Want u wilt uw eigen leven leiden. Nou, als dat zo is, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat u een ongelukkig bestaan hebt. U hebt geen vrede met uw maker. U leeft in de zonde. De zonde maakt nooit iemand gelukkig. Maar u bent verloren en u dwaalt rond in het donker. En wanneer u zonder de Heere leeft, dan dwaalt u rond in het donker en u bent heel dichtbij de rand van een krater van een vulkaan. Een brandende vulkaan, maar u beseft het niet. Want je leeft voor deze wereld en je leeft voor plezier, maar niet voor God. Omdat je ogen nog dicht zijn voor de ware blijdschap, voor de echte vrede, voor de diepste vreugde die er ligt in de Heer alleen. En je leeft als een afgodendienaar voor deze wereld, maar niet voor God. Weet dan dat je aan de rand van zo'n krater bent, in het donker, en je kunt er elk moment invallen. En dan is het voor eeuwig verloren. Dat besef je nu niet, omdat je er blind voor bent. Maar het is dus de werkelijkheid waarin je leeft. Het loon op de zonde is de dood. En God is een verterend vuur voor hen die zijn woord tegenstaan. Zie toch dat er maar één naam is waar je naartoe moet rennen. En die naam wordt je verkondigd, de Heer Jezus Christus. Keer u af van je ijdele leven. En smeek God om je genadig te zijn. Smeek hem om het bloed van Christus over jouw leven te laten komen. Dat zijn gerechtigheid op jou mag liggen. Dat het je toegerekend mag worden. En dan ook dat die gerechtigheid je toegepast wordt. Dat je een nieuw hart krijgt. Een nieuwe leven. Een nieuw leven en nieuwe verlangens. En wanneer u afweet van zijn zaligmakend werk in uw leven, ja, dan hebt u tijden dat uw hart vol is met vreugde. Dan bent u toegewijd aan de Heere. En er staat dan in deze woord, in deze tekst, er staat dan het woord chassidim. Dat kent u misschien wel van de Hasidische Joden, een sect in het Jodendom. En dat is van het woord geset. En dat is een heel mooi woord in het Hebreeuws, geset. Dat betekent al Gods barmhartigheid en goedertierenheid en langmoedigheid en goedheid. En deze chassidim, dat zijn zij die de geset van de Heere ontvangen hebben. Dat zijn de mensen die de goedertierenheid en de liefde en de barmhartigheid van de Heere kennen. En dat heeft hun hart zo klein gemaakt. Dat heeft hen overweldigd. Gij zo goed voor zo een als ik ben. Dan hoort u ook bij deze ontvangers van de barmhartigheid van de Heere. En wat doet u dan? Dan gaat u juichen. Juichen in de Heere. Dat zijn die gunstgenoten, ontvangers van de barmhartigheid van de Heere. En daarom mag er blijdschap zijn in Gods huis. En er mag er blijdschap zijn in de Heere. En juichen vanwege al Gods goedertierenheid. En er mag er ook dankbaarheid zijn in de gemeente dat er weer twee mannen mogen dienen in de kerkenraad. En broeders, hier ziet u de uitkomst van uw werk. Uw werk is niet vergeefs. Het is niet ijdel. Want het leidt ertoe dat de gunstgenoten van de Heere zullen juichen. Het geeft vrede, vreugde, blijdschap. En dat klinkt als muziek in de oren van de ware ambtsdrager, wanneer Gods kinderen juichen en roepen van vreugde. En dat is een voorsmaak van de eeuwige vreugde die weggelegd is voor hen die God eeuwig zullen liefhebben en dienen. Amen. Zingen wij nu dan Psalm 135, het eerste vers, 135, vers 1.
Thank you.
Gemeente, wij zullen nu overgaan tot de bevestiging van de beide ambtsdragers en daartoe lezen wij het betreffende formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen. Geliefde christenen, gijlieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen, u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn. Om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen en voorgebracht heeft. Waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, vooreerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer en de anderen niet. De eersten waren de dienaars des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzondere ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden en die regeerden met de dienaars des woords, want Paulus in Romeinen 12 vers 8, gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doe in naarstigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gemene levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonende de gehele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degenen die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naarstig toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20, vers 28, waar de apostel vermaant naarstige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naarstig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Aldaar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen, en aan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welke het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naarstigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Ik verzoek broeder De Bakker en broeder Van der Hel op te staan. Ten einde dan, geliefde broeders De Bakker en Van der Hel, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde diensten elk in het zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En ten eerste vraag ik u, ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderling de bakker in de kerkregering, nevens de dienaar des woords. En gij diaken van der hel, in de bediening der armen. En ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpend aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaam te ontgaan. Broeder de bakker, wat is uw antwoord? En broeder van de hel, wat is uw antwoord? De almogende God en Vader, geef u alle tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeder de bakker en broeder van de hel, welkom in de kerkenraad. Voor u, broeder de bakker, is het een herverkiezing. Maar voor u, broeder van de hel, is het de eerste keer dat u in de kerkenraad mag zijn. We heten u beiden welkom. En we wensen u van harte God zegen en nabijheid toe in uw leven. De apostel Paulus heeft ook de ouderlingen vermaand, de ambtsdragers daar in Efeze. En zo heeft hij ook gezegd, zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Handelingen 20, vers 28. En dan wil ik u beiden en elkaar als ambtsdragers toewensen, dat wij acht mogen hebben, zegt de apostel, eerst op uzelf. Niet op anderen, maar dat wij onszelf in acht nemen. Dat we toezicht hebben, acht geven op onszelf letten, op onze handel en wandel. Dat we onszelf onderzoeken voor Gods aangezicht. Dat we de Heilige Geest vragen ons te doorlichten. En dat we bedelaars worden aan zijn troon, om genade te verkrijgen uit zijn volheid. En daarna acht op uzelf, dan ook acht op de gehele kudde. Over al de leden. Niet alleen hen die waar het gemakkelijk is te spreken, maar ook hen waar het wel eens moeilijk kan zijn. Want het is de Heilige Geest die u aangesteld heeft als ouderling en diaken. En de gemeente is kostbaar. Ze is verkregen door zijn eigen bloed. En daarom dienen we voorzichtig en met liefde met die gemeente om te gaan. Mogen de Heer u zo zegenen tot rijke zegen stellen. U mag zitten. Broeder Butt, wilt u even staan? We danken de Heere in wat Hij u in u aan ons heeft gegeven. In de gemeente, u hebt trouw gearbeid voor vele jaren in het ambt als diaken. En we zijn dankbaar voor wat de Heere ons gaf in u. En we bidden de Heer of Hij u verder mag zegenen met uw gezin, in uw werk en ook in het midden van de gemeente nog tot zegen wil stellen. Dank u. Gemeente, zullen wij staande bij de verkozen ambtsdragers toezingen Psalm 132 vers 6. 132 vers 6 staande. We lezen verder in het formulier: zo wees dan gij ouderlingen naarstig in de regering der kerk, die u nevens de dienaars des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukten te hulp, verzorg de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine consciëntie. Goede voorgangers zijnde voor geheel het volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten Gods. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten. Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken. Geef mild en deelt gaarne mede. En gij armen zijt arm van geest. En gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aanroepen. Gemeente, laten wij bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk, daarin te verordenen nevens de dienaar des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid. Ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen. Ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade. Dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen, hen in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijken milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en bedienen. Ten einde alzo een iegelijk zich kwijtend in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden. Heere, wij willen u ook op deze plaats ook bidden, voor meneer Blok en voor meneer de Jong. Heere, zojuist is daar niet voor gebeden. En wij willen hen u opdragen. Meneer Blok ligt nog in het ziekenhuis. Heere, wilt u hem nabij zijn met uw vrede, met de werking van uw geest. En wilt u zijn bij meneer de Jong thuis. U weet wat hij nodig heeft voor lichaam en ziel. Ontferm u over hem. En gedenk hun vrouwen in de zorg die ze hebben voor hun mannen. En wilt u hen gedenken in uw grote barmhartigheid. Zo, Heere, bidden wij u al deze dingen in de naam van de Heere Jezus, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij dan nu ten slotte, gemeente, Psalm 143, vers 10. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.